Hey, hallo en welkom bij weer een nieuwe podcast van Vrouwen en ADHD. Mijn naam is Astrid van Meijeren en ik neem je mee in mijn hoofd als vrouw met ADHD. Wie mij ook op Instagram volgt, die weet dat ik van de week heb gevraagd... Goh, wat ga ik met mijn jubileum podcast doen? En een van de antwoorden die daar... Veel werd gegeven. Ik had een polletje uitgezet. Een interview met een vrouw met ADHD. Nou, die sprong er echt heel erg uit. Dus ik ga eens op zoek naar wie ik voor mijn jubileum podcast kan interviewen. Maar wat er ook heel erg uitsprong, was mijn verhaal. Dus echt mijn verhaal. Dat is natuurlijk altijd spannend om dingen over jezelf te delen. En ik doe dat meer dan dat. Dat ik zelfs bij mezelf mijn kritische stem wel eens denk... Jemig Astrid, wie wil dat nou allemaal luisteren? Ik bedoel, boeien. Ja, het is echt boeien. Hoe andere mensen leven en denken. En zeker als je je daaraan kan vasthouden, de herkenning in vindt, erkenning. Met name als je dat in je directe omgeving niet zo hebt. Nou, ik heb ADHD, ik heb dat al sinds mijn 9e jaar. Ik ben ermee geboren, jongens. Ik was al een onrustige baby op zich. Mijn moeder, die zei altijd... Ja, Astrid, wij hadden voor jou altijd een transistorradiootje op jouw slaapkamer. Kijk, tegenwoordig zijn dat iPads met muziekconnectors, Bluetooth gevallen. Maar ik had een transistorradiootje op mijn kamer om... met muziek in slaap te vallen. Nou, ik zou er nu niet meer aan moeten denken om met muziek in slaap te vallen. Als het heel erg de spuigaten uitloopt, wil ik het nog wel eens doen. Maar eigenlijk ben ik erg gezegend met een goede slaap. Maar mijn verhaal begint dus eigenlijk al heel jong. En niet alleen bij het niet in slaap kunnen vallen, maar ook het als kind 100 keer naar beneden komen op een avond. Ja, het is alsof ik het over mijn oudste dochter heb nu. En school, het wiebelen, het niet kunnen stilzitten, het moeilijk concentratie kunnen vasthouden. En wat voor mijn moeder destijds aanleiding is geweest om op zoek te gaan naar hulp, is dat ik toch wel vaak aangaf, doe mij maar weg, ik ben het niet waard. En ik was toen eigenlijk pas 7. Via de school en schoolarts terechtgekomen destijds bij een kinderarts in het ziekenhuis. En daar zijn onderzoeken gestart omdat er in eerste instantie onderzoek werd gedaan naar epilepsie. Omdat ik zo ontzettend dromerig was dat het wel eens een absence leek. Dat je in de verte tuurt als je epilepsie hebt. Daar dachten ze aan. Nou. Dat was het niet. Ik kan het me nog wel heel goed herinneren, die onderzoeken. Ik weet dat ik... op een gegeven moment moest ik met zo'n EEG, hè, met allemaal plakketjes op je hoofd. Dat moest ik een keer doen. En toen moest ik een keer een hele nacht wakker blijven. En dan moest 's ochtends die EEG erop. Nou, ik weet nog goed dat het verschrikkelijk was. Ik mijn moeder 's avonds naar huis gestuurd. Ga maar naar huis. En... ik geloof dat ze om 1 uur alweer uit de bed gebeld werd, omdat ik 's avonds niet wilde slapen. En op een gegeven moment, hoe was het? Ik weet eigenlijk niet eens meer of ik nou echt zo slecht in mijn vel zat, of dat ik het gewoon fijn vond dat mijn moeder kwam. Ik kan me vooral dat laatste herinneren, want volgens mij ging het wel. Maar goed, daar kwam geen epilepsie uit. Wel bij bewegingstherapeut destijds geweest. Onderzoeken gehad bij de jeugdzorg. En uiteindelijk rolde daar ADHD uit. Ik zat toen net in groep 5. Was voor de kerstvakantie. En het plan was om te starten met Ritalin. Ik kan me herinneren van de verhalen dat groep 5 geen succesnummer was. En dat dit mede te maken had bij de... Ik omschrijf het nu netjes, er werd thuis anders over gesproken. Voor de wisselende visie tussen mijn moeder, ouders en de 2 docenten. En ik denk dat als je ADHD hebt, of je nou jong of oud was, of als je twijfelt, als je wel eens denkt, zou ik ADHD hebben, dat stigmatiserende en generaliserende uitspraken over ADHD niet nieuw zijn. En dat was toen ook niet. Het was toen niet, oh wat fijn, we hebben een verklaring voor drukke kinderen. Nee, zeker niet. Wat men wel eens vergeet bij het afschieten van een diagnose ADHD, is dat de oorsprong van ADHD niet hetzelfde is als de oorsprong van energieke, temperamentvolle kinderen. Er zijn zoveel spelende factoren waardoor een diagnose ADHD ook niet tot stand kan komen op basis van een checklist. Ik kan je nu een checklist geven, heb je dit en dit en dit en dit? Of, nou ja, dat kan. Het kan dat je dan 10 keer ja hebt, maar dat wil nog steeds niet zeggen dat je ADHD hebt. Het kan ook zijn dat je ongelooflijk slecht slaapt. Het kan ook zijn dat je een ontzettend trauma hebt. Het kan ook zijn dat je een hele flinke allergie hebt die jouw systeem compleet aanzet. Het kan ook zijn dat je geen veilige thuishaven hebt. Het kan zijn dat je wellicht een andere diagnose hebt dan ADHD. Het is altijd een beetje flauw dat mensen roepen, ja, maar ik ben ook 5 keer per dag mijn sleutels kwijt. Ja, dat kan. Dat maakt je inderdaad geen ADHD'er. Dus het is soms bijna flauw te noemen dat mensen dan vragen, heb ik dan nu ook ADHD? Ja, was het maar zo easy. Ik denk dat als je hiermee struggelt, dat je het herkent. Ik ben inmiddels 33. En dus, nou, ik ben niet zo goed in rekenen. Gossimikkie, dit is erg. 22 jaar verder. 23 jaar, 24 jaar. Nou, zullen we het voor het gemak even 24 jaar houden? Dus ik heb bijna een jubileum ADHD te vieren. 25-jarig jubileum. En ik ben opgegroeid met ADHD. En dat was niet per se makkelijk. Ik hoor wel eens om mij heen. En ik snap het heel goed. Had ik maar eerder de diagnose gehad, dan had ik meer van mijn leven kunnen maken dan nu. Nu is het met terugwerkende kracht, vallen alle puzzelstukjes op zijn plek. Maar ik heb eigenlijk mijn hele leven gestruggeld en niet kunnen doen wat ik eigenlijk nu zou willen doen. Excuus. Ja, ik kan je vertellen uit ervaring dat ik ook nog steeds dingen in mijn hoofd heb waar ik ontzettend mee gestruggeld heb. Waarvan ik denk dat ik er niet mee gestruggeld zou hebben als ik geen ADHD heb. Alleen dat zullen we nooit weten. Dus het is een destructieve vraag aan mezelf en bijna een verwijt aan wie ik ben om dat soort vragen, de wat als, te vertellen. Ja, als ik heel lenig was geweest, dan had ik misschien op sportniveau ook beter gepresteerd. Als ik slimmer was geweest, dan had ik misschien direct naar het HBO gekund. Als ik niet zo ongelooflijk bangig was aangelegd, dan had ik misschien wel verre reizen gemaakt. Als je geen ADHD had gehad, ja. Dan had je leven er inderdaad anders uitgezien. Als je in een ander wiegje was geboren, ook. Het zijn vragen die niet bijdragen aan jouw zijn, aan wie je bent. Het doet geen recht aan wie je bent. En als ik het heb over mijn pad, dan is die ronduit turbulent geweest. En hij is eigenlijk alleen maar turbulent geworden door persoonlijke omstandigheden. Dus dat is ook goed om je te realiseren hoe dusdanig persoonlijke omstandigheden invloed hebben op hoe jouw ADHD zich presenteert. En hoe jij dat beleeft. Bij hoe mensen denken bepalen hoe de wereld eruit ziet. Nou, als je het dan hebt over mijn pad, dan heb ik een redelijk onbezorgde tijd gehad op de middelbare school. De vlag is echt wel uitgegaan toen ik de basisschool afging en naar de middelbare school ging. Daar heb ik het ook ontzettend naar mijn zin gehad. Dat heeft onwijs bijgedragen aan mijn ontwikkeling. Ik ben wel destijds niet naar de HAVO gegaan, maar naar de VMBOT. Vanuit de gedachte dat ik dan wat minder op mijn tenen hoefde te lopen om het leerniveau bij te benen. Ik bungelde eigenlijk een beetje ertussen. Op goede dagen was ik by far een HAVO-leerling en op minder goede dagen, en die waren er destijds overwegend meer, lagen mijn executieve functies zoals planning en time management voor compleet op zijn gat, waardoor het mijn moeder geen goed idee leek als ik eindeloos veel huiswerk moest maken en dat ook op tijd af moest hebben. Uiteindelijk trof ik een hele leuke mentor, ik mag haar naam vast noemen, mevrouw Spierenburg, van het Gemini College in Lekkerkerk. Dit was een fantastisch mens. En zo waren er daar nog veel meer die ontzettend goed waren voor mij en ook mijn klasgenoten nog overigens. En dan bloei je op. En ik was bewust als enige uit mijn basisschoolklas destijds die kant op gegaan. Andere middelbare scholen waren te groot, te heftig, te intens. Maar ik denk dat er stiekem ook een behoefte lag aan eigen identiteit. Een soort nieuwe start, een kickstart. Dat mensen niet weten hoe je bent. Ik bedoel, toch vaak in mijn jeugdjaren opgejut. Haha, Astrid doet dit, Astrid doet dat. Niet altijd even happy in mijn vel gezeten. Gewoon mijn hele leven met regelmaat niet lekker in mijn vel gezeten. Dus een terugkerend patroon die ik toch wel toewijd aan het hebben van een ADHD-brein. Mijn excuus, er zit echt een enorme kikker in mijn keel die er niet uit wil. Ik heb hem al 3 keer op pauze gezet om te hoesten. Hoort er ook bij, dat heb je als je eerlijke podcast opneemt. Dan krijg je autogeluiden erbij en ander omgevingsgeluid. Maar op die middelbare school bloeide ik wel op. Uiteindelijk heb ik op de VMBO-T een vak extra gedaan, omdat intelligentie toch wel degelijk aanwezig was. Maar wat ik net al zei, die executieve functies, die zaten dat soms wel in de weg. En dat is ook wat ik veel hoor bij andere vrouwen die ik spreek, die met name op latere leeftijd een diagnose krijgen, dat ze of ze hebben hun hele leven kunnen redden op intelligentie, waardoor ze altijd wel overeind hebben kunnen blijven, maar nooit echt zijn gaan doen wat ze echt wilden doen. Anderzijds vrouwen die buitengewoon intelligent zijn, die nooit iets hebben afgemaakt en daar ontzettend van balen, omdat ze zo ongelooflijk veel in hun mars hadden. En dat ook steeds te horen krijgen. Maar hoe frustrerend is het met alle goede bedoelingen te weten dat je meer kan dan dat je nu laat zien. En dat je niet zou weten ook hoe dat er dan zou moeten uitkomen. Dus eigenlijk zegt men tegen jou, jij kan veel meer dan dat je nu laat zien. En jij loopt op je tenen en doet je uiterste best en het komt er niet uit. Dat is denk ik een van de grootste frustraties van vrouwen met met ADHD, al dan niet laten diagnose. En ik snap het als geen ander. Als ik kijk naar mijn huidige werk, ik heb dus mijn eigen bedrijf, www.astridvanmeijeren.nl, een coachingspraktijk voor vrouwen met ADHD. En ondernemen, zeker online ondernemen, is echt een uitdaging. Je moet er onwijs veel feeling voor hebben. Je moet ongelooflijk veel dingen van jezelf kunnen loslaten als je dat gaat doen. Maar bovenal denk ik dat ik met een strakkere planning en zinvolle dingen doen, hè, dus echt efficiëntie, dat ik zeker verder was geweest dan dat ik nu ben. Maar niet vergeten, ik werk ook nog als theorieopleider, verpleegkundige of vervolgopleiding in het Erasmus MC. En ik heb een jong gezin en onze privéomstandigheden, zoals het overlijden van mijn beide ouders, hebben best wel heel veel impact. En dat moeten we niet vergeten als we onszelf judgen over alles wat we niet hebben gedaan. Dat alles wat in het leven en ieder huis op zijn kruisje. Ik ben inmiddels 33. Ja, ik heb een redelijk volle rugzak voor mijn leeftijd. Maar er zijn heel veel mensen die evengoed een volle rugzak hebben. Op andere vlakken, met andere gebeurtenissen, trauma's, noem maar op. Hè, dus zo heeft iedereen wel zijn eigen pad gewandeld. Dat je dan een heel goed verhaal aan het vertellen bent en dat je dan denkt, wat wilde ik ook alweer zeggen? However, de clue is, we hebben allemaal dingen in ons leven die ervoor zorgen dat ADHD wel of niet op de voorgrond heeft gestaan en daarmee het wel willen, maar niet kunnen ook. Ik denk oprecht dat ADHD'ers ontzettend veel willen. Je ziet natuurlijk ook onwijs veel in je omgeving gebeuren aan goede dingen. En dat je je echt al realiseert van, ja, als ik daar efficiënt was geweest, als ik me wel had kunnen focussen, als ik die opleiding had afgemaakt, als ik die baan had kunnen volhouden, dan was ik nu veel verder geweest. Ja, dat kunt. Als ik kijk naar mijn eigen pad, ben ik op mijn 16e van de middelbare school afgegaan. Toen ben ik naar de BOL-opleiding verpleegkunde gegaan. En nou, dat was echt één grote party. Niet per se leuk. Totaal niet op mijn plek. Ik kwam, ik kwam daar in een systeem terecht waar ik gewoon niet zo lekker in kon aarden. En uiteindelijk ben ik naar de BBL gegaan. Dat is de beroepsbegeleidende leerweg, dus, oftewel werken leren. Ik ben destijds in het IJsseland ziekenhuis in Capelle aan de IJssel gaan werken. En daar heb ik mijn opleiding gevolgd en jarenlang gewerkt als verpleegkundige en praktijkopleider. Het mooie daarvan was dat ik ook daar echt wel de nodige uitdagingen heb gehad op het gebied van ADHD. Toch wel soms een beetje een vreemde eend in de bijt was. Ik was diegene die dan met een boek in de pauze ging zitten. Totaal niet doorhebben dat dat sociaal ongepast was. Zij niet doorhebbend dat het voor mij een manier was om alle indrukken te reguleren die op een dag op een verpleegafdeling voorbij komen. Nou, ik weet menig ADHD'er is dus verpleegkundige vak ingegaan. Ik denk dat jullie als geen ander weten hoe stressvol alle factoren bij elkaar kunnen zijn als je dat nog moet leren. Mijn opleiding met glans doorlopen, uiteindelijk op eigen initiatief de HBOV verkorte route gedaan. Ik ben dus begonnen op het MBO, 5 jaar, 1 jaar BOL, 4 jaar BBL. En daarna op eigen initiatief doorgegaan naar de HBOV verkorte. Dat was dan nog 2 jaar en 3 maanden. Dat is allemaal pure wilskracht geweest. Ik vond het heel leuk, ja, dat hielp. Maar ik denk dat je niet moet onderschatten, want als je het zo noemt, hè, al die prestaties, hè, dan klinkt het altijd, oh, dat hebben ze met 2 vingers in de neus gedaan. Sommige dingen wel, absoluut. Maar voor veel was ook doorzettingsvermogen en wilskracht nodig. En ondanks slechte executieve functies was ik wel een enorme deadlinewerker. En heeft dat denk ik echt mijn opleidingen gered. Op de HBOV kwam ik eigenlijk pas in een heel ander vaarwater terecht. Dat was echt een feestje. Ik kwam daar in zoveel herkenning terecht. Op alle vragen waar ik daarvoor nog geen antwoord had gehad, was daar een antwoord op. Weet je, de waarom vraag. Dat je waarom, waarom, waarom. En dat mensen op een gegeven moment zo tegen je zeggen, ja, omdat het zo is, leerde ik op de HBOV pas echt de achterliggende gedachte. Waarom? Hoe komen protocollen dan tot stand? Waarom? Doen we op die manier een katheter in brengen. Dus de HBOV, dus het HBO-onderwijs aan zich, heeft voor mij een hele wereld geopend. Daar zat ik dus eigenlijk ook heel lekker in mijn vel. Nog steeds wist ik niet helemaal zeker of ik mijn ambitie als traumahelikopterverpleegkundige wilde doorzetten. Want ik vond de wisselende diensten echt heel pittig. En met name het weekend, ik voelde me ongelooflijk zielig dat ik als enige aan het werk was. Het hele ziekenhuis vol, heel Nederland vol, de hele wereld is onregelmatig aan het werk. Maar ik was de enige die moest werken. Ik ben er pas recent een beetje mee aan de slag gegaan, dat oncomfortabele gevoel. En als ik daar zelf meer van weet, zal ik daar ook meer over delen. Ja. Dat was een mooie tijd. En ik weet nog heel goed dat halverwege mijn opleiding doorkruiste het leven. En het leven doorkruiste altijd wel mijn leven. Er was altijd wel gedoe, niet lekker in mijn vel. Ik ben ook jarenlang naar jeugdzorg gegaan, jeugdpsychiater. Ik heb Ritalin gebruikt, ik heb dexamfetamine gebruikt, ik heb Concerta gebruikt. Ik heb veel gewisseld, geëxperimenteerd. Er is zelfs een moment geweest dat ik alle medicatie overboord heb gegooid, dat ik veel ruzie heb gemaakt met vrienden, met mijn partner. Het enige wat ik nooit durfde was drugs. En ik was eigenlijk best een hele brave puber. Ik denk dat mijn ouders echt geluk hebben gehad. Maar, moet ik zeggen, het lijntje was heel kort. En het is echt jammer dat ik daar niet meer met mijn ouders over kan praten. Ik ben wel soms terugwerkende kracht nog wel eens een beetje een beetje chagrijnig over. En aan de ene kant, omdat zij mij tijdslotten meegaven die in mijn ogen niet passend en realistisch waren. Anderzijds omdat ik zelf zo'n bange muis was helemaal geen grote discotheken durfde stappen. Niet alleen. En ik had ook niet het type vrienden om me heen die lekker op stap gingen en die mij op sleeptouw meenamen. En ik was ook veelal een van de wat ouderen. En op het moment dat dat allemaal een beetje op gang kwam, moest ik werken. En nou ja, je hoort het al, 1001 redenen om dingen niet te doen. Dat is ook wel een beetje story of my life geweest. En altijd 1001 dingen om het niet te doen. Ondertussen wel flink geworsteld met dat stukje ADHD. Hè? Jezelf toch altijd een beetje anders voelen dan de rest. En op een gegeven moment ook zo dusdanig op je medicatie vertrouwen dat je denkt dat je het niet meer alleen kan. En als voorbeeld zijn denk ik tenniswedstrijden. Ik ben op mijn 19e begonnen met tennissen. En ik ben heel competitief ingesteld. Ik ga daar heel goed op. En ik kon alleen maar tenniswedstrijden spelen als ik Ritalin had genomen. Nou, ik ben inmiddels jaren verder. Ik speel nog steeds tenniswedstrijden zonder Ritalin. En dat gaat helemaal prima. En ja, in de periode dat ik eventjes wel Butrin heb gebruikt als probeersel, daar ben ik inmiddels al een tijd mee gestopt. Omdat ik er maar moe op bleef. Het werkte heel prima, maar ik bleef maar moe. En ik miste wel een beetje dat dolle hoofd. Dus de chaos in mijn hoofd. Ja, daar ben ik zo op ingesteld. Daar is heel mijn leven op ingericht. Dus ik kan eigenlijk die onrust in mijn hoofd helemaal niet meer missen. Ja, tuurlijk merk ik dan dat dat soort dingen beter gaan. Maar ja, dat levert het mij niet op ten opzichte van de rest. Maar goed. Dus dat is wel een beetje mijn grootste struggle geweest in die puberteitjaren. Ja, je wil erbij horen en dat valt niet altijd mee als je tussen haakjes anders bent. Als je medicatie moet gebruiken om normaal te functioneren. Dat was echt wat destijds heel erg in mijn hoofd heb gezeten. En dat is absoluut niet hoe anderen het gezien hebben of beleefd. Dat is echt mijn beleving geweest en dat realiseer ik me nu als pas. Maar oh, wat was het taai als puber om met die gedachten te dealen. Het gevoel hebben dat jij als enige niet normaal bent omdat je medicatie gebruikt. Ik was ook als eerste ongesteld van de klas. Nou ja, als tweede of derde, maar ik was 11. Ik zat nog in groep 8. Allemaal dat soort dingen waar je gewoon bloed en bloed onzeker van wordt. En dat je denkt, nou, lekker boeiend. Ja, dat is wel boeiend, want dat neem je toch een soort je hele leven mee. Ik merk dat nog steeds zo is. Mensen zeggen, waarom ga je dan niet dat of dat doen? Jij durft toch alles? Nou, ik kan jou zeggen, hier vanuit mijn huiskamer is het allemaal heel veilig. Maar als ik op de voorgrond moet treden in een gesprek waarin ik mezelf moet pitchen, omdat ik weet dat ik jou als klant heel goed kan helpen, nou, dan ga ik echt hakkelen. Al dan niet inwendig, dan wel uitwendig. Daar toch altijd kritische stemmen zitten die dan, en die heeft iedereen hoor, ADHD of niet, hou me te goede. Maar ik merk wel dat dat stukje lading op dat ADHD er wel altijd een soort zit. Dat je toch altijd het gevoel hebt, ja, maar ik heb ADHD en het kost me gewoon heel veel moeite. En dat je toch steeds om privileges moet vragen waar je helemaal niet om wil vragen. Groepsappen die ontploffen op agendaafspraken, datumsprikkers. En dat doet elke groepsapp hoor. Maar dat ik toch altijd, dat het die trigger voor mij weer is. Ik vind het zo moeilijk om dit te plannen. Ik vind het echt verschrikkelijk. En natuurlijk gaan dan wel eens die gedachten door mijn hoofd heen. Oh, als ik nu geen ADHD had gehad, zou het dan makkelijker zijn geweest? Nou, dat denk ik niet. Maar het feit dat die trigger daar zit, dat is niet makkelijk. Dat is gewoon niet makkelijk, dat die trigger daar zit. Dus alle pubers die nu luisteren, of heb je kinderen met pubers, ja, laat het tussenstukje gerust aan hun horen. Ik zal nog een keer, ik heb al eens een aparte podcast opgenomen over pubers, maar laat het gerust ook horen. Ik vond die puberteit heel verwarrend. Nog steeds. Ik denk dat ik daar ook niet goed heb kunnen settelen wie ik ben. Tot op dag van vandaag worstel ik wel met identiteit dingen. Maar ik vind het ook een ongelooflijke moeilijke wereld om in te leven. Ja, en die wereld werd voor mij eigenlijk een beetje moeilijker gemaakt door het wegvallen van mijn ouders. Ik zei net op de HBOV, zat ik super lekker in mijn vel. En ik had echt twee vleugels. Ging super. Echt wat heerlijk was dat. Nou ja, klein donderwolk. Nou, klein, grote donderwolk. Het begon als een kleine storm en het eindigde als een orkaan. Mijn vader werd ziek. Ik weet het echt nog goed. 15 januari 2013, het is inmiddels 10 jaar geleden, kregen wij te horen dat de klachten die mijn vader had niet pasten bij burn-out, maar een glioblastoom was. En voor de niet-wetende, dat is de meest agressieve hersentumor die je kan hebben. Mijn vader werd ziek. Hij kwam op een vrijdagavond op bed te liggen met enorme hoofdpijn. En echt enorme hoofdpijn, echt door het dak heen hoofdpijn. En wij dachten, ja, het is klaar. Die man die heeft een burn-out, die heeft zo hard gewerkt. Die heeft altijd alle ballen hoog gehouden. En dat bleek alles behalve. En pas toen hij, de dag daarna kreeg hij al uitvalsverschijnselen. Dus dat ging best wel heel snel. Het was een enorme tumor, hij is toen geopereerd. Hij heeft echt nog wel een tijdje aardig meegekund. En ja, noodlottig als dat het was. En op de een of andere manier trek ik dat ook aan. Ik zeg ook altijd, ADHD is veel, er gebeurt veel. Op de een of andere manier zit daar een soort magnetisch veld omheen. Op 4 november 2014. Ja, 4 november 2014. Sorry voor alle datums die ik heb onthouden. Ik weet nog alle verjaardagen van mijn basisschoolklasgenoten. Best wel sick, hè? Oké, ja. Tussendoortje. Toen had ik mijn verdediging op 4 november van mijn scriptie. Onwijs trots, snoeihard op gewerkt. Ik weet nog dat mijn moeder ooit een hartinfarct kreeg. Toen zat ik op de middelbare school. En toen haalde ik het hoogste cijfer van de klas met Frans. Dus voor mij is emotieregulatie toch wel een beetje duiken in dat soort dingen. Ik haalde het ene hoogste cijfer van scriptie. Volgens mij een 8,7 of zo. Echt bizar. Had ik niet verwacht, maar echt wel enorm met veel toewijding aan gewerkt. Maar ook absoluut wel een beetje regulatie geweest hoor. Toch een beetje wegduiken. Niet onder de mens hoeven te komen, maar niet aan die emotie te hoeven van mijn vader die steeds slechter ging. Waarin ik steeds tegen mezelf zei, als je kan dit wel alleen, je kan dit alleen. Je hebt je vader niet nodig. Je kan dit, er zijn zoveel mensen om je heen die hebben al een vader verloren. Jij kan dit ook. Ik haalde een prachtig cijfer en op de dag dat ik die moest verdedigen in een mondeling gesprek. Ik zat in Den Haag op school, op de Haagse Hogeschool. Had mijn vader in het HMC, tevens ook Den Haag. Het uitslaggesprek van zijn controle MRI. Heel even heb ik van de euforie van geslaagd kunnen genieten toen ik op de terugweg een telefoontje kreeg. De tumor is terug. En vanaf dat moment is het een hele turbulente tijd geweest. Het was december. Toen hij opnieuw geopereerd werd. En dat ging mis. Hersenvliesontsteking. Heel heftig was het. Het was echt heel heftig. En ondertussen draafde mijn hoofd maar door. Die wilde daar gewoon niet aan. En nou, uiteindelijk was dat allemaal gekalmeerd. En toen zijn mijn partner en ik ook samen op vakantie gegaan. En samen op die vakantie in maart toen hebben we eigenlijk de pilstrip weggegooid. Ik was toen, denk ik, 24. Ja. Ja? Was ik 24? Ja, definitely. Ik weet nog goed dat wij samen bespraken van weet je, ja, je weet niet of het je gegeven is een kindje. En voor hetzelfde geld is dat het wel, mag mijn vader dat nog meemaken. Voor hetzelfde geld is dat het niet. En dan zeiden we achteraf, waren we maar eerder begonnen. Nou, ik zei al, er is altijd veel, ik trek veel aan. Erg dankbaar daarvoor. Een lange wachttijd op zwangerschap. Het was ons erg gegund en na 2 cyclussen waren wij zwanger. Dat was bizar dubbel. En als ik er zo over praat, dan denk ik, jeetje as, ja, een paar keer nog goede traumaverwerking zou ook helemaal niet verkeerd zijn. Maar als ik op een briefje moet schrijven wat ik al aan therapieën heb gehad, dan ga je echt stijl van achterover. En dat is ook wel een van de redenen waarom ik mijn eigen coachpraktijk ben gestart. Omdat ik zoveel therapieën heb gehad en eigenlijk die persoonlijke coaching zo heb gemist. En ik weet het, die is niet voor iedereen weggelegd. Het is niet voor iedereen even passend. En daarom is het zo fijn dat er zoveel verschillende, dat er zoveel verschillend aanbod is. En goed, ik raakte zwanger van onze oudste dochter Maud. En ik werkte gewoon door en ja, dat liep allemaal wel. En ik kan me ook niet herinneren dat ik in mijn zwangerschap nou zo heel veel last heb gehad van die ADHD, helemaal niet. Ik denk dat ik op dat moment echt wel heel sterk in mijn vel zat. En dat ik het misschien zelfs wel een beetje mis af en toe, hoe sterk ik destijds in mijn vel zat. Maar dat had echt nog wel te maken met die HBOV, waarin gewoon dingen gestructureerd zijn gegaan, goed zijn verlopen, waarin je prestaties hebt gehaald, waar je trots op bent en zo verder. Nou, op 28 weken, dat was eind oktober 2014, is uiteindelijk mijn vader overleden. Is toen toch nog wel een soort van snel achteruit gegaan. Al was al heel lang had haar uitval en werd haar steeds een beetje minder zichzelf. Dus het rouwproces heb alles met elkaar echt wel 22 maanden geduurd. Van iemand met een hersentumor neem je echt heel lang afscheid, omdat iemand steeds een beetje functie verliest. Goed. Na zijn overlijden, ja, dan pak je de draad erop en dan ga je ervoor. En ik kan me niet herinneren dat ik in die tijd veel last heb gehad van mijn ADHD. Ik gebruikte ook geen medicijnen. Ik ben uiteindelijk toen op mijn 19e gestopt toen ik in de HBOV zat, omdat ik enorm de wens had om het zelf te doen. Ik dacht, deze opleiding ga ik op eigen houtje halen. Nou, wat ik me vooral kan herinneren is dat ik vooral over dingen heel erg lang heb gedaan. Dus ik plande dan een hele dag om te werken aan mijn scriptie, waar een ander wel degelijk in 4 uurtjes klaar zou kunnen zijn. Tuurlijk zijn dat dingen waarvan je denkt, ja, dat is balen, dat is jammer. Maar weet je, ik hield daar gewoon rekening mee. Ik ging daar gewoon de hele dag voor zitten. En op den duur kwam die concentratie wel. Vaak pas einde van de middag. Dan moest ik 's avonds en 's nachts door. Vele reflecties geschreven om 2 uur 's nachts met een glaasje wijn. Ja, dat lult toch net wat makkelijker. Oh. Dus in die periode had ik het best wel goed onder controle. En goed, het bevallen van onze oudste dochter, dat is niet helemaal soepel verlopen. Daar heb ik echt nog wel heel lang last van gehad. Nog eens een keertje een correctieoperatie gehad, down under. Ik ga het niet helemaal uitleggen. Ik zal je die details besparen. Maar voor de nieuwsgierigen onder ons, Maud is thuis geboren en had een schouderdystocie. Dat betekent, even kort door de bocht, ze heeft met haar schouder achter mijn schaambeen hangen. Dat duurde allemaal heel lang en op een gegeven moment moest ze eruit. Nou, als iets niet helemaal goed is opgerekt en het moet eruit, nou, je kan je er een voorstelling bij maken. Daar heb ik wel veel last van gehad. Dan word je teruggeworpen op niet meer door kunnen gaan, op jezelf, op pijn, op emotie. Dat heeft wel veel gedaan en ik denk dat dat ook een beetje de bocht heeft gemaakt in de jaren daarna. Nou, ik vond het pittig met een kleintje en ik overzag het niet. Ik denk dat door de hele situatie met mijn vader en het net afronden van de opleiding. Kijk, als je dingen achteraf mag overdoen, dan zeg ik, goh, als had 1 jaar of 2 jaar gewacht. Maar inmiddels ben ik daar iets beter in. Maar ik zat destijds echt nog wel in een flow, ik wil het en ik wil het nu. En dat is zo verlopen met onze oudste dochter. Dat is zo verlopen met het zoeken van een nieuwe baan. Dat is zo verlopen met de verkoop van ons huis destijds, wat ons allemaal gewoon ongelooflijk veel op de schouders heeft opgeleverd. En dat is wel echt ADHD geweest, dat je continu iets nieuws bedenkt en dat meteen in gang zet. En als je dan zo'n ijzersterk doorverzettingsvermogen hebt als ik heb, en dat is je gegeven of niet, want ik ga echt wel door over alle grenzen heen, dan lukken ook heel veel dingen wel. En het is niet omdat ik buitengewoon talentvol ben, maar dat is omdat ik mezelf er als een leeuwin in vastbijt en alles doet wat nodig is, dus daarin ook wel een beetje een nerd ben en misschien zelfs wel een beetje dwangneurotisch, dat ik er net zo lang voor ga totdat het gelukt is. Dat is heel fijn, dat is heel tof, maar het brengt je ook in situaties waarin de wereld sneller draait dan dat je jezelf kan bijhouden. Maar als je dan zo'n sterk ego hebt als ik, dan wil je dat niet toegeven en dan ga je maar door en dan af en toe vlieg je even van die molen af, dan ga je uit de bocht en dan crash je en dan ren je zo snel mogelijk weer terug naar je auto om de race voor te zetten. Ja, ik denk dat dat mij wel typeert. En dat is absoluut geen slechte eigenschap, maar ik heb wel heel erg moeten leren in de afgelopen jaren hoe je wel uit de bocht kan vliegen en niet kan crashen. Dat is ook nodig geweest, want na het overlijden van mijn ouders, van mijn vader dus, werd onze dochter geboren. En toen onze dochter denk ik 1 maand of 4, 5 oud was, dacht ik, ja, We woonden in een heel klein huisje. Je kan echt geen tweede bij. Het was echt totaal niet relevant om op dat moment te verhuizen. We zaten midden in die crisis. Het was 2015. De huizenprijs was laag. Flinke restschuld. Er gingen hier nieuwbouwwoningen in de verkoop. Ik wilde dat eigenlijk niet mislopen. Nou, uiteindelijk woon ik nu echt op een verschrikkelijk domme plek. Dat ik echt denk, jemig as. Waarom was je toen zo bang? Want het had mij en mijn partner echt op een mooiere plek kunnen brengen als wij destijds gewoon even het overzicht hadden gehad. Hij is dus een beetje vanuit hetzelfde kaliber als ik. Ik denk dat als we er een label op mogen plakken, dat je er gerust ADD op kan plakken. Zit heel erg in zijn hoofd. Komt tot niks. De langere weloverwogen keuzes hadden ons tot betere keuzes gebracht. Achteraf. Maakt niet uit, het is wat het is. Ik woon in een prachtig huis. Alleen de omgeving rondom mijn huis is niet mooi. En daar zit die pijn. Huis verkocht, midden in de crisis, 1 week. Natuurlijk, 1 week. Kan ook niet normaal. Dat was mijn eerste gedachte. Moest een huurhuisje vinden. Nou, dat verhaal ga ik je besparen. Was geen leuke tijd. En op het moment dat alles in kannen en kruiken was, vertelde mijn moeder ook ziek te zijn. Alvleesklierkanker. Als donderslag bij heldere hemel werden haar klachten al door afgeschoven op rouw, net partner verloren, hè, moeilijk, 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 bleek het niet te zijn. Ik ben er heus wel een beetje hypochonder van geworden, van deze twee situaties, maar ja, ik probeer er invloed op te hebben door zo gezond mogelijk te leven, door er wat van te maken en verder heb ik het ook maar losgelaten. Je loopt het pad wat je hebt te lopen. Daar geloof ik wel stevig in. Het was een pittige tijd ook. En dan, nadat het mijn moeder was overleden, merkte ik eigenlijk pas hoeveel zij een rol had gehad in mijn leven. Echt een expliciete rol. Ze is er eigenlijk altijd geweest. Ze heeft me altijd gesteund en gesupport in dat stukje ADHD. Was er onvoorwaardelijk voor me. En zij heeft dingen niet goed gedaan ook hoor, in mijn ogen. Maar ik heb het daar echt goed met haar over kunnen hebben. Weet je, ik was bijvoorbeeld best wel een beetje boos. Waarom heb je mij die diagnose gegeven? Want door jou heb ik ADHD. Ze had gerookt in de zwangerschap bijvoorbeeld. Heb ik haar ook verweten. Ja, maar doordat jij gerookt hebt in je zwangerschap, heb ik meer ADHD. Dus het is niet allemaal zo rooskleurig als dat het er soms van de buitenkant uitziet, hè? Ik heb daar met haar over gesproken en zij zei, ja, nee, als ik het over zou moeten doen, dan zou ik het weer precies hetzelfde doen. En misschien had ik stiekem wel gehoopt dat ze zou zeggen, nee, als het over hadden mogen doen, dan had ik je niet aan de medicatie gezet en hadden we andere dingen uit de kast getrokken. Ik had het willen horen, maar ik merk nu zelf, nu we met onze oudste dochter struggelen en dat ook wel een beetje neigt naar het stukje ADHD, dat ik ook regelmatig met mijn handen in het haar zit, dat ik denk, ja, wat kan ik nu doen om haar neus een andere kant op te krijgen? En ik snap heel goed dat ze destijds voor medicatie hebben gekozen met de kennis van toen. Zeker gezien mijn moeder vaak alleen was. Mijn vader werkte op de vrachtwagen en later in de transportplanning was gewoon heel weinig thuis. Het was denk ik voor mijn moeder best wel pittig met mij. Maar haar overlijden, ja, dat heeft eigenlijk mijn hele fundament weggeslagen. Het stukje onvoorwaardelijkheid, zeg ik haar, maar ook het stukje mantelzorg. Ja, ik noem het toch maar even zo. Want als ADHD'er had ik haar steun en support, had ik, was echt heel fijn. En dat ik dat niet meer heb, dat ik nooit meer kan overleggen en haar als vraagbaak kan gebruiken, dat triggert misschien mijn ADHD nog wel het allermeest. Backup is. Iemand die zegt, joh, nou is het even zo of zo gebruikt. En dan kan iedereen bellen hoor. Daar ligt het niet aan. Maar ja, er zijn geen moeder. En dan mis je gewoon je moeder het allermeest. En je vader ook met zoveel dingen. En dan heb je jonge kindjes. En dan wordt dat gemis eigenlijk alleen maar groter. Niemand die even kan oppassen. Terwijl iedereen er dan zo makkelijk over doet. Ja, maar je kan toch dit of je kan toch dat. Ja, nee, sorry. Maar weet je, soms is het weten dat je niemand kan bellen al genoeg om vast te lopen, in die verlamming terecht te komen en niks meer te willen te kunnen. Er zijn 1000 redenen waarom mensen geen beroep doen en kunnen doen op hun ouders. Maar ik weet zeker als de mijne nog geleefd hadden, dat ik dat wel had kunnen doen. Nou ja, dat verdriet is groot en dat is het nog steeds. En dat is denk ik de allergrootste trigger van mijn ADHD so far. Dus je kan je afvragen, is dat ADHD? Nee, het is geen ADHD. Het is een traumatrigger die er dik bovenop ligt. En doordat ik ADHD heb en een dun emotioneel filter, heeft die situatie zich wel kunnen ontplooien tot iets heel groots. Wat misschien in het geval van geen ADHD niet zo aanwezig was geweest in mijn leven. Weten we niet. Maakt ook helemaal niet uit. Het gaat erom dat op dit moment een van mijn grootste triggers is. Van het bijvoorbeeld niet kunnen vasthouden van een planning, overzicht, etcetera. Dus daar crash ik dan wel eens op. Nou, niet alleen daarom, maar ook omdat na het overlijden van mijn moeder. En ik ga hem revalideren. Ik heb echt heel veel aandacht aan mezelf gegeven. Ziek gemeld op werk. Tot groot ongenoegen van mijn werk. Dat heeft uiteindelijk ook tot een arbeidsconflict tot gevolg gehad, waar ik niet met hun heb kunnen uitkomen, waarin ik het vertrouwen op een gegeven moment zelf heb opgezegd en van baan ben gewisseld. Dat was geen goede keuze, die baanwisseling. Wel heel veel, het was wel heel leuk en heel veel kennis opgedaan, maar uiteindelijk toch nog een keer van baan gewisseld. Ook dat was het niet. Wederom de ziekmelding in. Heel moeilijk vond ik dat te verteren na mijn huidige baan. Daar gedacht, ik ga door. Toen had ik dit eigen bedrijf al. En tussentijds is onze tweeling geboren. Ja, die zag ik even niet aankomen. Op het moment dat wij dachten, nou weet je, de grootste piek is voorbij. Ja, hoe lang wil je dan tussen je kindjes laten? Daar heb je bepaalde droombeelden over, zeiden wij. Nou, weet je, het zou nou heel fijn zijn als er toch een tweede. En op een gegeven moment heb je ook wel weer heel veel behoefte aan geluk. En ja, een kindje krijgen. Voelde voor ons echt als heel veel geluk. En dan werd een tweeling. Ja, verrassing, zag ik niet aankomen. En ik moet zeggen dat ook dat heeft mijn ADHD geen goed gedaan. Als ik heel eerlijk ben, en ik mag het misschien niet hardop zeggen, en daarom zeg ik het toch hardop. Als ik had mogen kiezen, dan had ik ze om en om gekozen. Ik wilde heel graag 3 kindjes. Dat was echt een diep gekoesterde wens. En dat was ook zeker gebeurd. Zelfs als ik had gemerkt dat ik na 2 kindjes dacht, zo wow, dit is wel veel. Dan weet ik niet of ik die gedachte had kunnen loslaten en was er een derde gekomen. Maar nu kreeg ik een tweeling. En ja, dat is echt next level. Ik kan het niet uitleggen. Het is heel moeilijk om te zeggen, ja, wat is er dan anders in die dynamiek, tweelingdynamiek, anders dan gewoon 3 kinderen hebben? Nou, dat is denk ik dat altijd alles tegelijk komt, samen, nooit alleen. En dat de band die je hebt met tweelingkindjes anders is als zoals ik die heb met mijn oudste. Alleen al doordat zij samen zijn. Dus het veranderde hier in de dynamiek in huis heel veel. En ik kwam letterlijk handen tekort en ik kon de handen van mijn ouders niet inroepen. En ik heb hartstikke lieve schoonouders, maar mijn schoonouders zijn niet mijn ouders. Ze zijn heel anders dan dat ik ben en dan dat ik ben opgevoed. Dus in dat opzicht durf ik ook zeker niet alles te vragen en te doen. Heb ik vaak last van het ik voel me bezwaard gevoel? Heb ik vaak last van ik doe het allemaal zelf wel gevoel? Dus dat maakt het eigenlijk alleen maar ingewikkelder dat ik niet iemand naast me heb waarbij ik onvoorwaardelijk de vraag kan stellen, kan je even een handje helpen of ik red het niet, of het lukt niet, of iemand die dat uit zichzelf aanbiedt, vooral dat laatste, erg fijn, op het moment dat ik het overzicht niet heb. Mensen zeiden ook, ja, als het we willen je zo graag helpen, maar jij wil geen hulp. Maar dat was niet omdat ik geen hulp wilde, maar omdat ik het gewoon helemaal niet overzag. Welke hulp moet ik dan vragen en wanneer moet iemand dan komen? En dan zagen er allemaal beren op de weg. En dat ik dacht, ja, maar als ze dan komen is niet handig, want dan ben ik net dit aan het doen. En als ze dan komen is niet handig, want dan moet ik net dit. Ja, dat is ook lullig als ze dan het hele eind moeten rijden voor zus. Dus als je het dan hebt over ADHD, wauw. Nou, eindeloos malen, het gewoon niet kunnen overstappen, het niet kunnen overzien, het niet weten wat je niet weet. Ja, dat heeft al veel impact gehad hoor. In die tijd dat die tweeling echt heel jong was. Mijn ouders net waren weggevallen. Je ADHD hoofd hormonaal alle kanten op stuitert. Want dat is toen wel echt gebeurd. En dan wederom weer een nieuwe baan. Dat heel veel energie trok. En toen kwam er corona. Nou, dat was op zich natuurlijk wel heel fijn. Voor ons als gezin in een periode. Natuurlijk treffen we er nu net als iedereen de naweeën van. Onze oudste in groep 4, wat niet lekker gaat, die daar echt best wel moeite voor had. Voor haar was het wel goed geweest als die structuur was voortgezet. Maar ja, weet je, het leven loopt zoals het loopt en daar heb je het mee te doen. En dan moet je je gewoon erop instellen dat het anders gaat. En dan weer kijken naar hoe ga ik dit aanpakken, zodat het wel voor me gaat werken. En daar ben ik de afgelopen anderhalf jaar denk ik wel heel druk mee geweest. Ik kwam op mijn plekje terecht. 15 maart ben ik alweer 3 jaar in dienst bij het Erasmus. Mijn eigen bedrijf loopt goed. Mijn gezin loopt redelijk. Dan klap je in elkaar. Ja, dat klinkt misschien heel gek en ik zeg het heel nuchter. Maar dan realiseer je pas wat er allemaal is gebeurd en hoe hard je hebt gelopen. En hoeveel ballen je hebt hooggehouden. En hoeveel wilskracht daarin is gaan zitten. Ja, dan kom je op een punt, dan weet je niet meer of je het nog wel zo door wil zetten. Dat harde lopen, al die ballen hoog houden. Nou, dat heeft eigenlijk, dat heeft mijn fundament laten schudden. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik binnen mijn bedrijf ook hele mooie keuzes heb kunnen maken. Waardoor ik nog veel dichter en nabijer de inhoud van mijn programma sta, van mijn coaching. Omdat ik er eigenlijk helemaal niet in geloof, in al die waanzinnig grote dingen. Ik geloof er niet in. Weet je, dat heeft mij nooit geholpen. Een waanzinnig goede planning. Ik bedoel, ik heb duizenden planningen gemaakt in mijn leven. Ik heb duizenden. Ja, dat is onzin. Ik heb er nooit één volgeschreven, maar ik heb een hoop planners en journals gekocht. En die hebben mij allemaal op een bepaalde wijze een beetje geholpen. En ik denk dat dat genoeg is. Wij willen altijd voor de 100% gaan. Maar als iets voor 5% werkt, dan is dat toch wel 5% winst. En voor mij heeft de winst nu vooral gezeten in die reality check daarvan. In het aanvaarden van, hey, weet je, het doet me veel. Ik mis mijn ouders. Ik heb hulp nodig. Ik vind het pittig met die meiden. Ik vind de tweelingdynamiek vind ik heftig. Ik heb qua energie heb ik op mijn reet gelegen. Dus ik heb hulp ingeschakeld aan alle kanten. Bij de gemeente, huishoudelijke hulp zelf bekostigd. Niet via de gemeente overigens. Orthopedagogen. Extra oppassers. It's a trap. En ik denk wel eens, nog 7 jaar, dan ben ik 40, dan heb ik mijn leven weer terug. Maar het is een illusie om te denken dat het morgen beter wordt. Ik moet het echt vandaag doen. En dat is vandaag de dag wel eens lastig als je moe bent. Als je wordt overlopen door de kinderstemmetjes die van alles van je willen. En natuurlijk heb ik me wel eens afgevraagd, heb ik me wel goed aan gedaan om naar dat moederschap te beginnen? Kon ik het wel? Dat heb ik me aan de voordeur natuurlijk ook wel zo afgevraagd. Kan ik wel moeder zijn? Kon ik al niet mijn bed uitkomen? Laat staan hun op tijd op school te brengen. Nou ja, de eerlijkheid is daar. Nee, ze zijn niet alle dagen op tijd op school. Maar ja, ik had het ook voor geen goud willen missen. En het is inmiddels een redelijk goed georganiseerd zootje hier. We hebben gewoon een ontzettend temperamentvol stel. Kan ook eigenlijk helemaal niet anders met een moeder zoals ik. En dat is vaak alle zeilen bij. Niet alle dagen heb ik daar energie voor. Dan is het hier echt wel eens mopperen en touwtrekken. Wat ik net ook al zei. Ja, dan zit hier toch ook. En ik weet zeker dat dat in andere gezinnen ook zo is. En heus niet alle gezinnen, hoop ik. Hoop echt van harte, niet in alle gezinnen. Zitten ook echt wel traumatriggers. Dat je denkt, ja, weet je, als dat getriggerd wordt, dan is het gewoon even geen fun. Dan is het geen plezier. Maar overwegend wel. En ik werk daar heel hard voor door elke dag weer opnieuw te beginnen. Mijn bed uit te stappen, mijn gordijn open te doen, raam open aan te kleden en mijn rondje te doen. Klinkt bijna saai, klinkt bijna dwangmatig, dat is het niet. Ik ervaar daardoor juist voldoende vrijheid in mijn leven om te kunnen doen wat ik wilde doen. Nou, het is een aardig lang verhaal geworden. Ik ga hem dan zo ook afronden. Als je het dan hebt over mijn verhaal, dan is dit wel een beetje in hele grote lijnen mijn verhaal. En dan heb ik het eigenlijk alleen nog maar gehad over de ellende. En mijn schoolcarrière en mijn werk. Maar niet over dat ik, dat is misschien nog wel even leuk om te noemen, dat ik 20 jaar gevoetbald heb. Ik heb vroeger als kind gedanst, vond sporten dus heel leuk. Ik hou ontzettend van mijn vrienden, ik word daar heel blij van. Ik ben creatief ook, ik heb kleding gemaakt. Ja, zomaar blauwe maandag hoor. Fotografie vind ik wel leuk. Mijn halve kast ligt vol met fotografiespullen. Maar ik vind telefoonfotografie ook heel leuk. Dus ik probeer wel echt al door te kijken hoe kan ik met kleine middelen toch die hobby's steeds weer een beetje glans doen. 1000 ongelezen boeken. Inmiddels een abonnement op de Biep. En heel leuk, ik ben weer begonnen met theaterlessen. Ik heb dat op de middelbare school gedaan. En eind groep 8 toen de schoolmusical. Toen was ik Voldemort. Toen speelden wij de musical Harry Potter. Nou, dit is wel even een grappige fun fact. Dan moest ik zelfs zingen. Ja, nou ja, goed. Ja, dat zijn de mooie dingen. En ja, ik ben echt heel erg trots op het leven wat ik leef. En ik stel mezelf heel veel levensvragen. Dat is wel eens vermoeiend. Maar dat brengt me ook elke keer weer een stap verder. En weet je, het eindeloze gedachtenbrein van ADHD. Ja, natuurlijk. Ja, dat vraagt heel veel energie. En dat zorgt er ook voor dat ik altijd wel wat extra in energie moet opladen ten opzichte van mijn vriendinnen. Niet eindeloos door kan gaan, want ik vlieg gewoon uit de bocht. En dat is niet erg, maar je wil niet crashen. Dus leren waar je uit de bocht vliegt zonder dat je crasht. Ja, dat heeft mij geholpen. En dat is wat ik bijvoorbeeld ook heel erg in mijn programma Vind Je Goud heb verwerkt. En binnenkort ga ik een community week organiseren ter ere van mijn jubileum. 11 maart bestaat mijn bedrijf alweer 4 jaar. En ja, daar heb ik ook allemaal experts en sprekers en workshops uitgenodigd. Voor de deelnemers van mijn online programma. Ik heb hem nog even daarin weggezet. Ook om mezelf marketingtechnisch gewoon een plezier te doen. Het ziet er allemaal heel groot uit, maar ik ben in de basis echt nog een heel klein bedrijf die ontzettend groeiende en zoekende is, ook in dat stukje persoonlijk vlak en ontwikkeling. Dus ja, als je dit nu hoort, dat je denkt, nou, waarom is het niet opengesteld voor iedereen? Nou ja, echt om die reden. Ik krijg het nu gewoon even niet gekoppeld. Die bewuste keuzes moet ik gewoon nu maken. Als ik nu de keuze maak om alles te willen en alles goed te willen doen vooral. Dat laatste hecht ik dan heel veel waarde aan. Ja, dan gaat dat gewoon niet lukken. En dan ga ik mezelf voorbij lopen. Dus dat ga ik niet doen. Wil je meedoen? Dan kan je aanmelden voor mijn online programma. Ja, je kan het op 2 manieren zien. Of je doet mee in de Community Week en je krijgt 1 jaar toegang tot mijn online programma. Of je doet mee aan mijn online programma en doet gratis mee aan de Community Week. Ja, het is maar hoe je het ziet. En dat is denk ik precies, dat raakt denk ik precies de juiste snaar van wat ik doe. Het is maar hoe je het ziet. En je kan ADHD zien als iets reuze verschrikkelijks. Iets wat je leven belemmert. Iets wat ervoor zorgt dat je nooit normaal kan functioneren. Of je gaat jezelf zien zoals je bent, wat je nodig hebt. Gaat daarna leven en handelen. En gaat echt zorgen dat het weer fun wordt. Dat jij gaat doen wat je te doen hebt. Vraag daar hulp bij. Omarm dat. Voel ook dat je niet alleen bent. Ik bedoel, er hebben inmiddels, denk ik, nou, ik zou het officieel bij elkaar moeten optellen. Ruim 60 vrouwen hebben mijn programma gevolgd. Het is echt niet dat zij nu een significant ander leven hebben. Maar wel dat menig van hen anders tegen het leven aankijkt. En de dingen die ze doen en de struggles die zij ervaren met een andere bril kunnen bekijken. Waardoor het allemaal net wat fijner verloopt. Waardoor er meer liefde is en ruimte voor uzelf. En dat is iets wat mag groeien. Weet je, als je nu een tulpenbol plant, dan zet je er ook geen deadline bij. Van nou, op 15 maart moet je bloeien. Wetende dat dat helemaal niet haalbaar is. Dus geef jezelf ook de tijd en ruimte om te bloeien, om je gedachten te doorgronden, om te gaan ervaren hoe het voor jou werkt, om te gaan zien wat je nu nog niet ziet. Dat vooral. Er zijn zoveel dingen die je nu nog niet ziet. En die kom je er alleen maar achter, niet door in je eigen bubbel te blijven, maar door daaruit te stappen, door in mijn programma te komen, door met mij te praten, door met andere vrouwen met ADHD te praten en te gaan zien wat je nu nog niet ziet. En dat heeft mij, al die coachtrajecten, dus dat definitely wat het mij heeft opgeleverd. Dat ik nu dingen zie die ik eerder niet zag. En daardoor heb ik mijn leven op een andere manier kunnen aanvliegen. Ik heb de koers gewijzigd en het is een hele langzame koerswijziging. Het is niet roerom en go. Het is steeds een beetje aan het stuur draaien en langzaam van de donker naar licht. En daarmee wil ik afronden, want dat is ook, en ooit komt er nog een tattoo als ik het durf, het wordt elke dag weer licht. Wat er ook gebeurt met jou, zonder jou, elke dag opnieuw komt de zon weer op. En eigenlijk, als je het heel officieel bekijkt, gaat die zon zelfs nooit onder. Schijnt die altijd. Wil je meer informatie? www.alshetvanmijeren.nl. Ik zou het heel leuk vinden na het delen van mijn persoonlijke verhaal. Als je mij liet weten hoe je het vond om ernaar te luisteren. Het voelt heel kwetsbaar om dit te delen en tegelijkertijd ook heel mooi omdat daar toch wel ook een behoefte lag. En ik vind het niet vervelend om daarover te vertellen. Het is geen halleluja Tony Robbins verhaal met kijk eens, dit gebeurde er in mijn leven en nu is alles veranderd en nu is het helemaal fantastisch. Nee, ik beloof geen gouden bergen. Ik ben gewoon net als jij en ik. Een gemiddelde burger met twee voeten in de klei en een coast kinderen achter me aan die zich elke dag proberen een weg te banen door het systeem. En alle ballen hoog houden die er hoog te houden zijn. Met een stapel was tot het plafond. Zo door. Eigenlijk ben ik gewoon lekker normaal gebleven. Bedankt voor het luisteren. Nogmaals, laat me weten via Instagram of via mijn mail info@astridvanmeijeren.nl hoe je dit vond. En ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren, want dit was by far mijn langste podcast ever.